Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Dat topsport hard is, dat weten we. Die uitspraken komen geregeld voorbij. Maar steeds meer topsporters vertellen openlijk over hun mentale worsteling. Ook voetballers. Bijvoorbeeld Richarlison. De psychologische hulp heeft mijn leven gered, zegt de Braziliaan. Moeten clubs hier dan nog meer tijd in gaan steken in plaats van bijvoorbeeld trainen?
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 21 maart. Vandaag met Mikkel Schouka. Mikkels, verbaast het jou dat steeds meer voetballers nu naar buiten komen met verhalen over hun mentale problemen of dat ze daar zoveel hulp bij krijgen tegenwoordig?
Dat ze ermee naar buiten komen? Of bedoel je dat ze hulp...
Dat ze ermee naar buiten komen.
Hulp zoeken.
Volgens mij.
Nee, omdat het toch wel steeds meer spelers zijn. Dus dat taboe raakt er wel een beetje van af. Maar ik denk dat de voetbalwereld zo veranderd is qua impact. Ja, dat het bijna onmogelijk is om fluitend door het leven te gaan als profvoetballer. Ik heb toevallig die documentaire van Noah Lang bekeken op Amazon. En daar zie je ook natuurlijk een jongen die zelf op een gegeven moment zegt, ik ben eigenlijk altijd de hele dag maar de strijd aan het aangaan met iedereen. Ik maak het mezelf veel zo moeilijk. En zo zit ik nou eenmaal in elkaar. En dan zie ik ook een jongen die af en toe zegt, ja, ik ben gewoon helemaal leeg. Ik ben aan het vechten tegen alles en nog wat. Het is een goede documentaire hoor, maar daarin zie je wel dat ook jongens die schijt aan alles lijken te hebben, en daar reken ik hem wel een beetje toe, ook hun moeilijke momenten hebben. En laat staan de jongens die niet zo zelfverzekerd zijn en of niet zo zelfverzekerd overkomen. Ja, die hebben allemaal wel last. En dat heeft natuurlijk ook heel grote oorzaak. Heeft natuurlijk ook het social media gebeuren, de talkshows. Ja. De veel hardere kritieken die er zijn, denk ik, vergeleken met vroeger. Veel meer meningen, veel meer mensen die ook dichtbij je kunnen komen, die je ook wat makkelijker kunnen bereiken. Dus ja, ik denk dat dat allemaal zo veranderd is dat clubs, en dat doen ze natuurlijk allemaal er flink op inspelen, maar dat spelers daar inderdaad ook hulp bij zoeken en daar inmiddels ook wel op een punt staan dat ze zeggen, joh, het maakt maar niet zoveel uit. Joost Leenders komt ook, een bekende natuurlijk, komt ook in die documentaire uitgebreid naar voren. Maar zo hebben volgens mij vrijwel alle topspelers dat. Maar we kennen het ook uit de tijd van Gullit, Rijkaard van Basten natuurlijk.
Ted Troost.
Met Ted Troost, ja. Dus ja, er zijn altijd wel mensen waar ze hun hart uit kunnen storten en waar ze zich goed voelen. En ik heb jarenlang wel gedacht, nou, zelf zit ik zo niet zo in elkaar. Dus ik dacht ook van, ik heb ook niet het idee dat dat nou zo nodig is. Maar ik denk dat de omgeving zo veranderd is dat je er bijna niet meer aan ontkomt.
Ja, nou, dat is wat Richarlison ook zegt. Van ja, godzijdank heb ik daar geen vooroordelen over. Ik praat erover omdat het mijn leven heeft gered. Ik zat op een dieptepunt. Alleen spelers weten over onder hoeveel druk we staan. Niet alleen op het veld, maar ook daarnaast. Hij zei ook, iedereen was op mijn geld uit en dat soort dingen. Ja, ik snap dat ook wel, dat je op een gegeven moment... je ziet ook met al die inbraken nu bij veel spelers. Je zag toen met Tadic, die op straat werd aangevallen en dat ze hem probeerden te beroven.
Zeker, ook dat. Hè, ja, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Maar ook de verdeling van geld, hè, familieleden die vaak... Ja, toch wel vrienden die pontificaal vooraan staan als er wat verdeeld kan worden.
Of nieuwe vrienden die je ineens maakt, hè?
Ook, ja. Je ziet dat jongens toch dicht tegen het criminele milieu soms aanzitten of er zelfs middenin. Dus er komt nogal wat op je af. En niet iedereen is natuurlijk daartegen bestand of is erg goed opgeleid. Dus ja, daar heeft hij zeker een punt. En de stress op trainers, die zie je ook natuurlijk. We hebben wel eens een verhaal gemaakt met Dick Advocaat. We hebben hem foto's laten zien van voor het WK en van na het WK. Hoe die trainers eruit zagen, ja, dan weet je eigenlijk niet wat je ziet. Het lijkt wel of die mensen dan 2 weken lang de op de west op zijn gesprint. En er zijn allemaal afgevallen, holle ogen. Ja, dat is natuurlijk alle stress van de juiste tactiek verzinnen. Omgaan met die speler die ontevreden is. Weer op de rit probeert te krijgen. En het publiek, ook het thuisfront denk ik, wat nog wat aandacht vraagt. Dus ik kan me ook best voorstellen wat we nu zien. Dat trainers af en toe een sabbatical nemen. Alleen een speler kan natuurlijk geen sabbatical nemen. Dus
nee.
Dat maakt wel een verschil. En de meeste trainers kunnen dat trouwens ook niet. Want die hebben ook gewoon een hypotheek te betalen. Maar iemand als Klopp kan dat dus wel doen. Maar de spits van Liverpool kan het niet doen. Want ja, een jaar niet voetballen. Dat is natuurlijk staat eigenlijk gelijk aan bijna ja. Volledig uit de picture raken.
Maar zou het wat zijn dat clubs daar dus misschien nog wel meer aan moeten gaan doen? Want je ziet het in heel veel sporten. Er wordt natuurlijk heel vaak psychologische begeleiding door de sporters die naar de Spelen gaan. Teams die naar de Spelen gaan. En van de waterpolo dames tot weet ik veel waar.
Nou, ik denk dat ze er ook wel best wel veel aan doen hoor. Maar stel je nou, beeld je nou in. Je bent Thomas Beelen. Je speelde 2 jaar geleden nog in PEC onder 21. Dan zat je vaak op de bank. En nu speel je in de Champions League. En dan zeg je, het overkomt hem niet hoor. Want hij presteert goed. Maar je zet een talkshow aan. En daar zit dan iemand in die zegt, ja, die Thomas Beelen, die kan er helemaal niks van. En ja, ik noem maar iets, hè. Dan krijg je de volle laag en lig jij er op die bank ernaar te kijken. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, niks van aantrekken. En je bent een profvoetballer, dat hoor je ook vaak. En je wordt er goed voor betaald.
Ja.
Ja, maar neem bijvoorbeeld ook ja, Wijnaldum, wat hij dan deze week over zich heen krijgt. Hè, wat je er ook mag vinden. Ja, iedereen heeft een mening over je. Je moet dat wel langs je heen kunnen laten gaan. Dus ik denk wel dat er
Michiel
Kramer
is een man met een mening die vaak ophef heeft in wedstrijden, zeg maar. Dat zie je ook gebeuren. Maar bij Excelsior, Driouche, die naar PSV kan in de winterstop en die transfer gaat niet door. Je bent van de man voor 4 miljoen ineens de man die Excelsior moet redden. Dat zijn natuurlijk wel dingen waar die allemaal meespelen.
Kijk naar Jurgensen die transfer destijds niet naar Newcastle maakte. En uiteindelijk is het er niet meer van geworden. En als je dat in die jaren daarna opperde, ja, het zou het daarmee te maken hebben, werd het een beetje weggehoond. Nu is hij gestopt en roept eigenlijk iedereen die ik spreek bij Feyenoord, ja, dat heeft natuurlijk te maken met die gemiste transfer. Dus, en dat is natuurlijk ook maar een wilde gok. Hè? Dat kun je niet zo goed inschatten. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij privé of weet ik veel wat in problemen is gekomen.
Ja.
Noem het maar op. Maar ik heb wel het idee dat veel clubs erin investeren. En ook veel spelers er privé in investeren. Hè? Zoals ze een looptrainer erbij nemen. En dan hebben ze ook iemand waar ze hun hart bij uit kunnen storten. En ik denk wel dat voor veel jongens, zeker als het helpt, voor in hun ogen helpt, dat belangrijk is. Ik kan me ook voorstellen dat er spelers zijn die er niets mee hebben. En dat moet ook, dan moeten ze ook de ruimte en de vrijheid in krijgen natuurlijk. Maar dat het toeneemt en dat het steeds meer open op tafel ligt, dat is wel een feit.
Ja. Je noemde net al Jorginho Wijnaldum. Jij was ook bij toen hij sprak met de media. Stond ook in de krant bij ons in het AD. Hij krijgt van alles over zich heen. Ik zag het ook gelijk daarna bij Vandaag in Sight. Dat het allemaal, maar hij had toen een vergelijking gemaakt die enigszins ongelukkig was met de toeslagenaffaire. Daar gingen ze gelijk natuurlijk op door. Hoe kijk jij ernaar wat hij daar gezegd heeft allemaal? Je was erbij.
Ja, nou ja, kijk, die jongen komt terug vanuit Saudi-Arabië en niemand heeft er nog gesproken. Hè. Op het moment dat hij tekende, heeft hij nog even bij Feyenoord meegetraind. Daar konden we hem niet spreken, want hij was hier een paar dagen. Hij wilde nog even bij zijn kinderen zijn. Toen ging hij naar Saudi-Arabië. Er is niemand die de moeite heeft genomen om daar heen te gaan. Los van de vraag of je hem daar te spreken zou kunnen krijgen. Dus hij komt hier voor het eerst. En dat vroeg ik hem ook langs het veld. Ja, dan weet je wat je te wachten staat. Dus dat zei hij ook. Ja, hij zei, ik ben erop voorbereid. Nou ja, dat neemt hij natuurlijk door met de mensen om hem heen. En dan krijg je die vraag. En ik vond eigenlijk dat hij zich daar wel redelijk doorheen sloeg. In de zin van, hij ging daar staan. Hij probeerde zich niet te verschuilen. De vragen die gesteld moesten worden, die konden gesteld worden. Daar gaf hij ook antwoord op. Het is natuurlijk een klein beetje een misvatting dat hij dan ook de antwoorden moet geven. Die de vragensteller wil of die de mensen willen.
Ja.
Dat is natuurlijk aan hem. Hè. Hij geeft de antwoorden die hij wil. Daar krijgt hij heel veel kritiek op.
Ik kreeg een gevoel van Henderson. Henderson ging als voorvechter van de LHBTI-gemeenschap naar Saudi-Arabië. En kreeg in Engeland enorm veel kritiek over zich heen, omdat die juist de homo's daar niet beschermd worden. Die worden daar eerder vermoord als je pech hebt.
Ja, klopt.
En nu bij Wijnaldum was het ook, hij is naartoe gegaan, was een voorvechter van tegen discriminatie, dat soort dingen allemaal. En nu kreeg hij dat een beetje voor zijn voeten geworpen. Dan ga je wel naar Saudi-Arabië.
Ja, ik vind die vergelijking eigenlijk wel net zo mank gaan als de vergelijking die hij misschien zelf met de toeslagenaffaire erbij trok. Kijk, op het moment dat het ging over racisme destijds bij FC Den Bosch, hè, en toen speelde het Nederlands elftal ook, en toen heeft hij verteld dat hij daar ook last van had. En dat deed hij open en eerlijk op een persconferentie. En toen ging het ook over Zwarte Piet, waarop mensen zeiden van ja, waarvan hij zei ja, daar heb ik ook last van gehad in mijn jeugd. Nou, dat is de prijzen en niemand kan zich dat denk ik voorstellen hoe je je dan voelt. Hè? Wij helemaal niet, maar ja, als je daar last van hebt gehad en je wilt dat eerlijk vertellen, dan is dat volgens mij prima. Maar je weet wel in dit land, als je ooit ergens voor bent gaan staan, dus je hebt een mening gehad, dan moet die mening daarna moet het wel allemaal stroken met wat je daarvoor hebt gezegd. Dus, en daar stoorde hij zich een beetje aan. Dus hij zei, ja, op het moment dat ik dan dat racisme benoem, wat mij volkomen normaal lijkt, dan daarna kreeg ik al vragen in Qatar. Dat we in Qatar gingen spelen. Hoe kon ik dan daar gaan voetballen? Waarom ging ik dan mee? Nu krijg ik vragen over Saudi-Arabië. Nou ja, daar probeerde hij op zijn manier een antwoord op te geven. En iedereen mag er natuurlijk van vinden wat hij wil. Alleen, nogmaals wat ik net zei, als die jongen daarna zijn antwoord heeft gegeven, dan en die antwoorden bevallen je niet, dan kun je natuurlijk op Twitter stappen en hem uitschelden. Maar ja, Die jongen is natuurlijk vrij om zijn eigen keuzes te maken. En waar hij ook vooral op aan werd gevallen, is natuurlijk dat hij zelf op de proppen kwam met, ja, ik had best graag naar Feyenoord gewild. Volgens mij had hij toen eigenlijk het beste kunnen laten bij de zin van, ze vroegen 10 miljoen. Want Feyenoord kan natuurlijk geen 10 miljoen betalen voor een speler van 33 zonder enige restwaarde die je nooit meer verkoopt. Maar toen zei hij, daar kwam mijn salaris nog bij. Nou ja, dat valt dan toch wel te prijzen dat hij dat dan ook vertelt. Al kwam het, zeg maar, het maakte zijn verhaal niet sterker. En toen zei hij, ja, het was niet mogelijk. Het was alleen mogelijk als ik heel veel had laten vallen. Maar dat wilde ik niet. Nou ja, Sjoerd schreef daar volgens mij een hele rake column over. Ja, dat gaat om 7, 8 miljoen euro.
Maar jij verdient heel veel geld bij Paris Saint-Germain of nu in Saudi-Arabië. Ja. Jij gaat niet terug van 7 miljoen naar een miljoen of zo, weet je. Dat is...
Nee, precies. En dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf weten. En bovendien, ja, je kunt allemaal roepen, heb je nog niet genoeg verdiend? Maar daar gaan wij natuurlijk niet over. Hè? De een is tevreden met dit bedrag en de ander met dat bedrag. En je weet ook niet hoeveel mensen er leven van die salarissen. Hè? Dat kunnen we allemaal niet zo goed inschatten. En volgens mij is Wijnaldum een geldwolf noemen, is wel echt een stap te ver. Omdat ik nog niet eerder meegemaakt heb dat een speler die bij Feyenoord... vertrok toen naar PSV, waarbij Feyenoord echt wel wilde dat hij vertrok, omdat er geld verdiend moest worden, omdat ze natuurlijk weer eens op zwart zaad zaten, dat hij toen een substantieel bedrag aan de jeugdopleiding en iets aan de vrienden van Feyenoord heeft gegeven als dank voor, zeg maar, het feit dat hij bij de club is opgeleid, dat hij daar groot is geworden. Nou, dat kwam nog niet zoveel voor. En wat ik daar helemaal sterk aan vond, is dat nooit het bedrag is genoemd, omdat hij dat pertinent niet wilde. Maar bij Feyenoord werd wel gezegd dat het een flink bedrag was. Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, nee, ik geef nog een flink bedrag aan Feyenoord en je geeft 5000 euro, ik noem maar iets, hè, als speler. En dan heb je een mooi verhaal opgehangen, maar blijkt het een druppel op een gloeiende plaat. Maar Wijnaldum heeft echt een fors bedrag aan Feyenoord geschonken. Daar is hij niet toe verplicht geweest. Helemaal niet, dat heeft hij zo gedaan. En in die tijd was het ook, zeg maar, voor iedereen een voorbeeldige jongen. Hè. Ik kan me herinneren toen hij de Champions League won, dat ik voor een verhaal langs ben geweest in Liverpool. En toen werd hij aan het einde van het jaar gepresenteerd als de man van het jaar. En, hè, die overal antwoord op gaf. Ja, die zich keurig opstelde in alles. En dat valt dan nu helemaal weg.
Maar hij geeft u ook over een antwoord op, toch? Alleen niet het antwoord dat mensen dus willen, kennelijk.
Klopt, en daar is iedereen natuurlijk ook vrij in. Hè? Als je voor de televisie zit en je denkt, ja, maar ik vind dit, nou ja, prima. Maar je kunt iemand niet dwingen de juiste antwoorden te geven. Hij beledigt niemand. Het is niet zo dat hij is gaan schelden of onvriendelijk is geweest. Hij heeft keurig zijn antwoorden gegeven. Hij stoort zich vooral aan het feit dat hij zich een keer uit heeft gelaten in het racisme-probleemstuk, zeg maar, het vraagstuk, hoe dat op te lossen. En dat hij dan vervolgens daarna elke keer de maat is genomen. Nou, hij heeft dan 2 jaar niet gesproken met een bepaald voetbalprogramma, Voetbal Insight. En dat heeft hij... Dat hebben de andere spelers ook niet gedaan. Dus het was niet zo dat Wijnaldum dat... Misschien heeft hij dat wel geïnitieerd. Dat kan ik niet zo goed inschatten. Maar en dat is niet zo dat die andere spelers dat ook niet... dat die andere spelers dat wel deden. Dus dat was gewoon een besluit van de groep zelf. Nou ja, daar kun je ook van alles van vinden. En nu komt hij terug. Hij komt uit Saudi-Arabië. Had ook kunnen zeggen, ik ga er aan de kant staan. Jullie kunnen me van alles vragen over de komende interlands. Over hoe ik daar speel. Maar ik ga niet over politiek praten. Dat zei hij ook. Hij zei, dat had ik kunnen zeggen. Maar ja, ik vind ook dat ik een man moet zijn en antwoorden moet geven. En dat die antwoorden misschien niet sterk genoeg waren. Of voor veel mensen niet bevredigend genoeg waren. Dat kan. Maar hij ging daar wel staan. En het is niet zo dat je alleen maar tevreden kunt zijn als de mensen die achter die microfoon staan de antwoorden geven die hij wil. Dat hij daar zegt van, ja, het is daar een bende en het is een schande. En ja, het is eigenlijk wat ik daar eigenlijk nou mee gaan doen. Dat doet Henderson nu wel.
Ja.
Maar die is er ook eerst heen gegaan. En daar zijn we dan ook van, ja, je kunt ook eerst heen gaan en kijken hoe of wat. Ja, dan kreeg hij weer de kritiek dat hij dus in die bubbel zit. Hè. Dat gaf hij ook toe. Klein wereldje, ik zit in Damam, ik heb eigenlijk nergens last van. Ik word goed verzorgd. En ik ben er ook niet naar op zoek gegaan. Maar goed, het is ook wel een klein beetje zo dat toen wij in Qatar kwamen, hè, alle journalisten, en sommigen waren wel echt op zoek naar de onderste steen boven. Ja, dan kom je ook in een soort bubbel terecht waarvan je na een week denkt van, ja, ik heb nog een ontevreden mensen gezien. Openbaar vervoer is prachtig, gastvrijheid is hoog. Hotels zijn goed, noem alles maar op. Ja, dat is het, dan voel je je misschien ook een beetje bezwaard dat je denkt, ja, hier zijn wel arbeiders van een stelling afgevallen met 45 graden. En ik zit hier lekker te eten. Moet ik niet toch ergens iets vinden? Het is gewoon een heel moeilijk vraagstuk. En ik begrijp ook wel dat mensen iets vinden van het feit dat je in Saudi-Arabië gaat spelen. En dat iets heel anders is dan de zorgtoeslagaffaire in Nederland. Maar goed, Georgina Wijnaldum hoeft niet alles op zich te nemen natuurlijk. Nee. Laatst was het WK zwemmen in Qatar. Ik heb er echt niemand over gehoord. En bij elke stap die een voetballer neemt of een voetbalteam neemt of een groot toernooi waar een groot toernooi is... Ja, dan moeten zij de problematiek van de wereld op hun rug nemen. Dat is gewoon niet eenvoudig.
Nee, Max Verstappen gaat ook gewoon naar de Formule 1 in Saudi-Arabië natuurlijk. Dat is ook gewoon gekocht.
Ja,
dus ja,
klopt. Dat is dan wel weer zo'n grote sport dat je daar misschien wat meer van hoort. Maar vooral, ja, WK's en EK's zijn groot. Maar als er gezwommen wordt of gewielrent, dan hoor ik er nooit iemand over. Dus ja, het is allemaal niet zo eenvoudig als dat we denken dat het is. En Wijnaldum had het misschien het allerbeste gedaan, wat ik net zei, als hij daar heel schuldbewust had gestaan en had gezegd, ja, het is helemaal niks. Maar dat kun je dus ook niet zeggen, want dan had je er al weg moeten zijn. Ja. Als hij had gezegd, ja, ik zit er puur voor het geld. Luister, jongens, ja, ik verdien er zo en zo veel, dat gooi ik echt niet weg. Dan was ook iedereen kwaad geweest. Dus hij is naar Nederland gekomen en hij wist hoe het zou gaan. Nu ben ik wel benieuwd, vrijdag spelen ze natuurlijk in Nederland, hè, tegen Schotland.
Ja.
Of die ook van zijn populariteit is kwijtgeraakt bij de mensen op de tribune.
Denk je?
Dat hoop ik niet. En ik zou het een tegenvaller vinden. En bij Henderson was het wel zo. Maar die speelde natuurlijk wel bij een club die hem niet welgevallig was. Aston Villa. Maar daar werd wel gezongen, There's Only One Greedy Bastard. Dus het ging wel. Het was niet zozeer dat het een Liverpool-speler of een oud-Liverpool-speler was die daar aan het werk was. Maar het ging wel om het feit dat hij zijn zak is gaan vullen in de woestijn en dat hij daar nu spijt van heeft, dat maakte dus niks uit. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze Wijnaldum gaan ontvangen en of je ook iets krijgt. Hè, want Memphis moest zich ook al verantwoorden voor het feit dat hij natuurlijk steunbetuigingen aan Promes had. Die overigens niet als steunbetuigingen wilde betitelen. Maar goed,
ja.
Er zitten wel een paar dingetjes bij waarvan je denkt, ja, twee slechte resultaten bij het Nederlands elftal en het volk is er weer klaar mee.
Ja.
En dat hoop je niet. En vooral niet omdat ik Wijnaldum heb leren kennen als een jongen die doorbrak bij Feyenoord op zijn 16e. Als een jongen die altijd netjes benaderbaar is, keurig zijn afspraken nakomt, zich in het veld altijd goed heeft gedragen. Volgens mij is er verder nauwelijks een wanklank. Alleen, ja, hij heeft een programma geboycott. Hij heeft zich uitgesproken tegen racisme en het kick-out Zwarte Piet gebeuren. En ja, speelt nu in Saudi-Arabië. En dan gaat het razendsnel, hoor, met je populariteit.
Had beter dan bij Feyenoord kunnen gaan voetballen, bij wijze van spreken. En dan was het een ander verhaal geweest. Dan hadden mensen een ander sympathiek gevoel voor hem gehad, bij wijze van spreken.
Klopt, maar dan nog denk ik, hoe hadden ze die 10 miljoen opgebracht? Ja. Wijnaldum gaat natuurlijk ook zelf die transfersom niet betalen. En je had misschien heel lang kunnen wachten en had Paris misschien aan het eind gezegd van, nou ja, doe maar. En hij was ook eerlijk. Hij zei, ja, er waren gewoon ook niet zoveel opties. Feyenoord kon dat niet betalen. En ja, er kwamen niet zoveel opties. En toen belde Steven Gerrard. Ja, er gingen nog wat spelers heen die kende. Zitten veel grote spelerscompetities. Wat minder slecht dan wat mensen denken. Ja, toen is hij toch gaan proberen. Daarmee zichzelf op de hals halend. Wat hem nu overkomt. En wat hem misschien maar kort achtervolgt, hoor. Want hij heeft nu zijn woordje gedaan. Kijk, de volgende keer dat hij bij het Nels Elftal komt, gaan wij die vragen niet meer stellen. Want ja, dat zou een beetje raar zijn. Dan gaat hij er waarschijnlijk ook geen antwoord op meer op geven. Dus hier moest hij ook een keertje doorheen, lijkt het.
Ja. Overigens noemde je net de naam Promes, hè? Moet toch even noemen. Jij bent onze Promes-watcher, dat weet je. Maar die kan dus nu zijn gevangenisstraf in Nederland mogelijkerwijs ontlopen. Dat meldt de Russische MESH. Omdat er ook een onderzoek mogelijk loopt tegen hem. Een strafzaak tegen hem kan worden begonnen in Rusland. En dat gaat natuurlijk wel om iets wel heel schrikbarends. Belastingontduiking. Nou weten we dat heel veel voetballers inmiddels veroordeeld zijn voor belastingontduiking. De lieve som van €4.000 gaat het om. Het klinkt een beetje alsof Promes ergens in Rusland de hand boven het hoofd wordt gehouden. En dan zeggen ze, nou weet je wat, dan veroordelen we hem hier. Dan kan hij niet naar Nederland en dan kan hij daarna gewoon weer voetballen hier.
Ja, zo klinkt het wel. Ik hoor het ook nu pas van jou en nu net van jou. En ik denk dan, zoals denk ik elke Nederlander denkt, ja, dat is een veel minder zware zaak. En daar word je dan waarschijnlijk heel kortstondig voor gestraft of bijna niet.
Ja.
En dan ontloop je een hoop. Ja, het is een hele vervelende zaak geworden inmiddels natuurlijk. Waarop de achtergrond veel meer speelt dan wij weten. Maar ja, volgens mij is hem natuurlijk alles eraan gelegen om in ieder geval niet in Nederland, op Nederlandse bodem te landen.
Nee, precies, dat denk ik ook niet. Dus nou goed, hij zit nu nog steeds vast in Dubai in afwachting van wat er gaat gebeuren. Wij gaan vanavond natuurlijk, jij bent een man die heel veel voetbal kijkt, dat weet ik. Kijk je nou vanavond naar Polen, Estland of naar Wales, Finland?
Nou, daar twijfel ik nog een beetje over of ik ze überhaupt wil kijken. Kijk, ik ben wel geïnteresseerd in het feit dat onze tegenstander daarbij zit, maar het zijn er nog vier.
Ja.
Dus ja, het is nog zo ver weg en dan is het ook straks maar één groepswedstrijd. Dus ja, en op voorhand denken veel mensen Polen, want ja, daar kennen we Lewandowski van, dus dat zal dan wel het beste land zijn. Estland kennen we nauwelijks, dus dat is een stuk minder. Die hebben het ook helemaal niet goed gedaan. Ja, ik denk dat Wales wel een van de andere, of in ieder geval de favoriet is naast Polen. Dus ja, ik denk toch dat ik het een beetje met Vlaarden bekijken en dan toch maar voor die finale gaan. Dan weten we natuurlijk helemaal precies.
Ja, die is dinsdag dan, hè? Dinsdag is dan de beslissing van wie bij ons in Nederland, bij Nederland in de pool zit bij het EK.
Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook Bosnië tegen Oekraïne, hè, als een halve finale. Dus in die andere pools zijn ook nog een paar clubs of landen die zich kunnen plaatsen. Dus het is op zich wel interessant, maar er zijn nog zoveel ploegen die nog enigszins een kansje maken, dat het misschien een beetje onzin is om al die 12 clubs helemaal op het netvlies te hebben, omdat ze straks toch vrijwel allemaal niet bij zijn.
Dus je gaat niet kijken, begrijp ik hieruit. Dat vind ik wel bijzonder. Want waar ik ook met jou zit, als er een bal beweegt, dan zit je op je telefoon te kijken naar een wedstrijd.
Ja, dat klopt. En mevrouw Gauka zei laatst ook van, het is echt ongelooflijk, zei ze. Toen was het geloof ik donderdag. En toen zei ze, het was zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Nee, het was woensdag, zei ze dat. En toen zei ik, nee, morgen is het Aston Villa Ajax. Om maar vast door te drukken. Ja, je hebt natuurlijk de mogelijkheid van meer schermen of op een iPad of op je telefoon. Of ja, ik heb dan nog een zoon die ook van voetbal houdt. Dus die zet ook wel eens wat op. Daardoor verliezen de meiden het hier weer in huis. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als ik die wedstrijd zit te kijken, dat ze toch ook wel zeggen, wat ben jij nou aan het kijken? Maar het is ook zo, ja, als het voorbij komt en er is niets veel boeiends op andere netten, dat je hem toch nog even meepikt, zonder daar nou als maniakaal over te komen. Maar ik verheug me niet op Polen, Estland. Maar het zou best kunnen als je er eenmaal in zit, dat je hem toch een beetje af blijft kijken.
Ja, dat is, ik had het ook niet anders verwacht bij jou, eerlijk gezegd. Ik weet ongeveer, als ergens iets beweegt, dan zit je te kijken. Dan nog even naar een ander uitstapje. Het vrouwenvoetbal, dat is natuurlijk in de groei. Dit weekend is ook de vrouwen-eredivisie staat volledig in het teken van. Ze willen een toeschouwersrecord gaan vestigen. Zoveel mogelijk mensen naar het stadion halen bij die eredivisiewedstrijden. Er komen ploegen bij volgend jaar, promotie-degradatieregeling. En nu is er een nieuwe vrouwenprofclub in de maak. Die willen graag in het Olympisch Stadion gaan spelen als thuisbasis. De club gaat Hera heten, wat ik dan voor een damesclub dan weer best opmerkelijk vind, maar dat zal wel meeliggen. Ja. En die gaan dan spelen in het Olympisch Stadion in Amsterdam, zo meldt de NOS. Verbaast het jou of niet?
Nou ja, totaal. Ik had helemaal dit niet zien aankomen. En toen ik dacht eerst van, ja, waar komt dit nou vandaan? Toen zag ik de uitleg dat, ja, die profclubs hebben dan een damestak, maar dan blijft er altijd de mannentak, of vrouwentak is het, hè? Ja. En dan blijft de mannentak de boventoon voeren, dus het hangt er een beetje bij. Dus het is nog een deel van het budget gaat dan nog naar de vrouwen. En ja, er wordt verder niet zo heel veel aandacht aan besteed in vergelijking met. En dat is natuurlijk ook zo. Ik vraag me alleen of het levensvatbaar genoeg is om een club helemaal los van Ajax, Feyenoord, PSV, om dat groot te kunnen maken in een stadion als het Olympisch Stadion. Dat heeft natuurlijk al lang niet meer die tribunes van vroeger, toch, neem ik aan. Ik ben er al jaren niet geweest, maar volgens mij kunnen er nog steeds wel behoorlijk wat mensen naar een wedstrijd komen kijken. Ja, ik weet niet of het kan, maar het is wel het onderzoeken waard natuurlijk om eens te kijken of dat nou werkt. Maar ik ben toch benieuwd er zijn wel sponsors, maar of je dat over jarenlang uitgesmeerd, of je dat als levensvatbaar kan houden. Want het is natuurlijk wel zo, het hangt er een beetje bij Ajax en Feyenoord en PSV vergeleken met de mannen. Maar er is natuurlijk wel geld en de sponsoring, je kunt natuurlijk je deals doortrekken. Hè? Dus je haalt een sponsor binnen voor.
Ja, dat gebeurt dus niet. Het schijnt vooral is dat een compleet andere doelgroep aanboord. Dus daar waar er wordt heel weinig mensen vanuit mannenvoetbal gaan heel weinig naar het vrouwenvoetbal toe.
Dat klopt.
Dus een heel andere doelgroep.
Dat klopt. In de arena waren volgens mij, ik geloof, pin me er niet op vast, maar iets van 70-80% nieuwe bezoekers van het stadion, zeg maar, die nooit naar mannenwedstrijden gaan. En dat merk ik ook wel, want ik word er eigenlijk nooit op mensen die van voetbal houden en die weten dat je daar wel eens komt, die spreken me heel vaak aan, hè, op het Nederlands Elftal of op Manchester City of op Feyenoord of op Ajax, noem het maar op. Maar ik word eigenlijk nooit aangesproken op vrouwenvoetbal, behalve door mensen die helemaal niets met het andere voetbal hebben. Dus die helemaal niet geïnteresseerd zijn in de Premier League of in het Ajax Feyenoord gebeuren. Maar ja, echt een beetje dat vrouwenvoetbal omarmen. Dus het is een hele andere tak. Alleen, ja, het is ook volgens mij een tak die wel zijn interlandje meepikt. En nu zo'n Champions League wedstrijd. Maar je ziet in de competitie loopt het nog geen storm. Dus ik heb ook niet het idee dat er straks als Hera nou opgericht is en er lopen een paar leuke spelers, dat de mensen daar de nek breken om bij die wedstrijden te kunnen komen. Nee. Maar het is misschien wel een keer goed om te bekijken hoe ver dat kan komen en of dat levensvatbaar is.
Ja, het is trouwens een Griekse godin, hè, waar die club dan naar vernoemd wordt. Het is wel, kijk, ze gaan wel zeggen, we geven alle speelsters een contract. Dat is nu nog niet zo in de vrouwen-eredivisie. Daar heeft een beperkt aantal speelsters een contract. Ik geloof dat het 2 of 4 per team een verplichting is. De rest zit nog vooral op amateurbasis en werkt ernaast, of probeert een maatschappelijke carrière ernaast te hebben. Dus ergens proberen ze wel iets neer te zetten wat er nog niet is. Dat is wel mooi natuurlijk.
Dat is mooi, maar die contracten moet je ook eerlijk in zijn. Ja, je moet erbij blijven werken ook natuurlijk. Want daar worden gewoon geen jaarsalarissen betaald, toch, neem ik aan. Ja, misschien de internationals die wat binnenhalen. Maar je gaat een beetje terug naar de tijd van de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80. Dat clubs vaak 's middags trainden, omdat de helft van de ploeg 's ochtends nog ergens bij een sponsor op het kantoor wat werkzaamheden verrichtte. Dus een contract bij het vrouwenvoetbal is natuurlijk altijd nog. Ja, of je moet bij een buitenlandse topclub spelen. Maar dat is niet iets waar je rond van kan komen. Dan zit je toch in de takken van sport ja, volleybal, hockey, waar je heel veel tijd in moet investeren, maar waar het geld in ieder geval niet tegen de plinten klotst en waar je veel van over kunt houden.
Nee, Olympique Lyon heeft een begroting van 8 miljoen bij de vrouwen. Dat is op zich vind ik best wel een aardig bedrag, maar dat is buitenland, hè?
Ja. Zeker, en dat is ook top, hè? Dus, ik ken de ranglijst niet zo goed, maar die winnen vaak en winnen veel. En dus daar zitten grote spelers, dus dat wel. Maar dat is natuurlijk een uitzondering en zeker in Nederland komen we dat bij lange na niet aan.
Nee, precies. Nou, kortom, het is wel boeiend als ze proberen. Kijken waar dat gaat stranden en waar dat op achteruit komen. Of ze inderdaad het voor elkaar krijgen om zo'n club te starten, zo'n profclub te starten. En eens kijken waar dat gaat eindigen. Dan gaan wij tot slot van deze podcast, Mikos, maar naar de vraag van vandaag, toch?
Ja.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag gisteren van Maarten in onze AD Voetbal podcast voor jou en onze luisteraars.
Oké, nou, het is toch de week van Oranje, de week van de shirts. EK88 komt weer voorbij. Een vraag toch over dat toernooi. In de eerste wedstrijd, Nederland verloor van Rusland. De tweede wedstrijd, iedereen weet, kwam Marco van Basten in het elftal tegen Engeland. Maar er was nog één speler die vanaf dat moment tegen Engeland in de basis kwam en er ook niet meer uitging. En we willen weten, naast Van Basten, wat iedereen weet, wie was die andere speler die eigenlijk profiteerde van het eerste verlies tegen Rusland en ook een prachtig toernooi speelde daarna.
Nou, wie was dat?
Ja, ik moet hem even uit mijn hoofd doen, maar ik dacht Erwin Koeman.
Doe je uit blote hoofd dit?
Ja, dat klopt. Ja? Ik had de vraag gisteren ook niet gehoord, maar Erwin Koeman, volgens mij was het Erwin Koeman. Ja.
Weet je zeker dat dat jouw antwoord is?
Ja.
Ja?
Fout?
Nee, goed, maar ik probeerde eventjes zeg maar Robert de Brink momentje erin te gooien. Om een beetje aan twijfelen te brengen, zeg maar. Een beetje de spanning erin houden, mensen thuis. Maar nee, helemaal
en wie
goed.
Wie ging eruit?
Eruit ging Johnny Bosman? Van Schip.
En Johnny van Schip. En Bosman.
En Bosman ging er voor Van Basten uit, natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja. En Van Schip ging eruit. Die verloor zijn basisplek. En het werd Erwin Koeman. Cornelis Sillissen was een van degenen die dit wist, inderdaad. Dus bij deze dank voor het inzenden van jouw antwoord. De eervolle vermelding is voor jou. Veel mensen wisten dit antwoord. Dan de vraag voor morgen dan maar, voor Maarten Wijfels.
Ja, nou, ik denk dat die hem wel weet, want die is zeker uit die periode weet hij veel. Maar de Schotse bondscoach, hè, Steve Clark, die doet het uitstekend, zit ook al jaren op zijn post. In 1986, bij het WK in Mexico, was de Schotse bondscoach Alex Ferguson. Maar dat had een hele bijzondere reden. Hij was assistent daarvoor, waarom hij daar de hoofdcoach was. Weet Maarten Wijfels en een van de luisteraars waarom Ferguson toen de hoofdcoach was en de hoofdcoach er zelf niet op de bank zat? Wat was de reden daarvan?
Nou, als je die reden weet, laat het ons weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast of via Instagram door mij een DM'tje te sturen. Je weet het, op het spel staat de eervolle vermelding in de AD Voetbalpodcast van morgen. Morgen het antwoord, morgen gaan we vooruitblikken natuurlijk op die wedstrijd tussen Nederland en Schotland. En dan ga ik ervan uit dat Wijfels wel het mysterie op het middenveld van Koeman heeft ontrafeld, toch? Daar mogen we wel van uitgaan, toch? Dat morgen wel, dat hij de pionnen heeft gezet, dat hij weet hoe het moet, toch?
Dat lijkt me wel. Ik vind het nogal laat.
Ik vind ook, ik had gisteren al gedacht eigenlijk dat hij het zou hebben, maar hij moest er nog even over nadenken, zei hij.
Nee, ja, dan moet hij het morgen wel weten.
Dat denk ik ook wel. Eerst?
Eerst die vraag en dan hoe we ervoor staan.
Heel goed. Nou, dat morgen dus. Mikos, dankjewel. Ik wens je een mooie dag en tot de volgende.
Ja.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.